stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark, die van Gods gunst getuigt, en ook het derde dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er verder volgt, 2 en 3 van 122. Laat ik u voor mogen gaan in gebed.
Heere des hemels en der aarde, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als we in deze ogenblikken samen uit alle delen van het land in dit kerkgebouw om de vrede van Jeruzalem mogen vragen. Er is zoveel onvrede, Heere, in de zielen van degenen die u door genade mogen leren vrezen, in de eerste plaats wel met zichzelf. Wat kan het een tijd geleden zijn dat de mond nog eens geopend werd en dat er met blijdschap gezongen werd wanneer we mochten opgaan naar uw huis, omdat we daar mochten zien dat de prediking van vrije genade ons verkondigd werd. Ja, wat meer is als we daar zelf uit bediend werden en van mochten leven. Dan kan het wel eens in het hart zijn, och weet ik, derwaarts weer geleid. En toch ook, dat is uw werk, Heere, om zo uw kerk opnieuw arm en ellendig verslagen van geest te maken, opdat u beloofd hebt dat u hongerigen zult voeden. O, wij bidden, Heere, laten we daar niet bovenuit groeien, opdat we niet rijk en verrijkt zullen zijn, maar dat we als armen van die genade mogen leven. Maak ons dan levend, Heere, want het kan ook zo gedachteloos zijn dat we naar de kerk komen uit een gewoonte, omdat we daarbij opgevoed zijn en dat we de waarheid nog zoeken, maar dat we het niet in werkelijkheid missen, dat we zo koud en ongevoelig dezelfde kunnen blijven, zelfs al zal er in het leven wel eens iets geschied zijn, maar dat het niet een grond kan zijn om zalig te worden. En daarom bidden we, Heere, mag dat ook in deze ogenblikken onder ons de vraag zijn dat u het wilt schenken. Deze ogenblikken hier, maar ook aan de dag van morgen, wanneer uw knechten zich weer zullen gaan opmaken dat ze vanuit de hemel bediend mogen worden. En dat ze ook dan zelf arm en ellendig zijn. Dat ze dan groot mogen spreken van u die de koning zijt van uw kerk. Gij hebt, o daartoe, grote koning, u willen ontledigen, arm gemaakt. En u hebt niet anders gedaan dan armen met uw goederen te vervullen. O, geef dan dat we u gelijkvormig mogen worden en dat we mogen zien dat u daartoe uw woord gebruikt om het gebrek bij ons aan te wijzen, maar te meer om uit te mogen schilderen wat gij voor uw kerk hebt verworven. Zo'n overvloeiende fontein, zoveel goed, dat u van dat geven niet minder wordt. Zou u het willen schenken, Heere, dat de lippen aangeraakt mogen worden, opdat ook onder de prediking die we begeren te beluisteren, dat er nog zondaren overtuigd mogen worden wie ze zijn buiten u, o Heer Jezus Christus, opdat dat roepen er mag zijn om u te mogen ontvangen, geschonken, achter dat goddelijk recht vandaan. Gij zijt een God, Heere, die door de vlakke velden rijdt. Maar daarom mogen we ook andermaal bidden, nu we deze ogenblikken de maaltijd mochten gebruiken en elkander hebben ontmoet, dat u dat zou willen zegenen en dat de begeerte in het hart is geboren om u te mogen aanschouwen. We bidden, Heere, dat we mogen horen vanmiddag de weg waar langs gij dat geeft, maar dat gij het ook wilt schenken aan de kerken die ons lief zijn. We bidden ook nu, Heere, deze tijd, allerhande vergaderingen, soms allerlei moeite en zorgen die er zijn, om daar een goede leiding te geven. Hoe zouden we het kunnen in eigen kracht? Maar schenkt u het om hem, die tot hiertoe hebt betoond, dat u alle dingen leidt en bestuurt, en dat u de koning van uw kerk bent, en dat uw dienaren roept, opdat ze getrouw zullen zijn. Geef Heere wijsheid, de komende tijd, als de synode verder zal vergaderen, wilt u geven dat we verblijd mogen worden door uw goddelijke daden. We hebben het niet verdiend, Heere. We zijn van het heilsspoor afgegaan. Maar wilt u dan geven dat we in waarheid leren bidden dat u zich over Sion zou willen ontfermen. Raakt u, Heere, ook vanmiddag de lippen maar aan en geef dat we uw woord mogen naspreken hier vanaf deze plaats, maar dat we het woord ook mogen meenemen waar we heen zullen gaan, opdat het ons daar in de binnenkamer voor uw heilig aangezicht mogen brengen En dat we het zien dat gij het in het openbaar zult vergelden. Wilt u dan in ons midden komen, nu we gereed zijn om dat woord te openen en naar uw goddelijke getuigenis te gaan luisteren. Wilt u werken, Heere, uit genade, om Christus willen. Amen. Ik wil u lezen uit Openbaring 10 vanaf vers 8 tot met hoofdstuk 11 vers 12. Ik noemde u het boek Openbaring, het tiende hoofdstuk, vanaf het achtste vers. De stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zeide: ga heen, neem het boekske dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot mij: geef mij dat boekske. En hij zeide tot mij: neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekske uit de hand des engels en ik at dat op en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij: gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en talen en koningen. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is, en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regen in de dagen hunne profetering. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natieën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen. En zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwde. En zij hoorden grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Tot zover. Wanneer we de opening vanmiddag uw ogenblik bepalen bij het derde vers van Openbaringen 11, waar we lezen: ik zag, zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Dan brengt het boek Openbaring ons in omstandigheid waarvan we moeten zeggen: wat staan daar veel verborgenheden in? En wat zal dat ons toch allemaal te zeggen hebben? In de eerste plaats zal, als we zien dat Johannes de geest is meegenomen en dat hij de toekomende dingen mag gaan zien, zoals het de kerk zal wedervaren. En er komt ongetwijfeld de vraag bij ons naar boven: hoe gaat dat nu in vervulling? Vrees kan ons bevangen als we van die oordelen lezen die over de aarde zullen gaan. En het stukje waar hoofdstuk 11 in staat, dat is eigenlijk even een onderbreking voordat het eindoordeel zal komen. Mogen een ogenblik zien dat de Heer een verborgenheid aan zijn kerk gaat openbaren, dat ze niet bevreesd zullen zijn. Al gaat het dan door de oordelen heen, de Heer die waakt over zijn kerk. En daartoe mag Johannes dan van de stem van Christus uit de hemel horen dat de raad van God in het woord beschreven staat. En dan ziet hij dat die grote engel die eerst op de zee en de aarde gestaan heeft waar het oordeel zal komen, hem dan in de raad van God een blik schenkt. En een deel van de raad des Heren aan hem bekend gaat maken. Johannes weet, het oordeel is nabij. Dat begint bij het huis van God. En dan die opmerkelijke woorden waarvan we hebben gelezen als Johannes dat woord ter harte neemt. Dan is dat zoet voor hem. Zoals je onder de prediking of op de kansel, als het woord voor je mag opengaan. En de Heer het geeft om te spreken vanuit die eeuwige raad van God die vaststaat. Dat de kerk in de hand des Heeren is en bewaard zal worden, dan is dat zoet. Dan ben je het daar door genade in de weg van het recht mee eens dat de Heer het niet anders kan dan met een verdiend oordeel te komen over de kerk. Want het gaat Gods trouw en waarheid aan. Maar dan de uitwerking daarvan. Als dan dat oordeel gaat komen en de tijdelijke straffen van de Heer al over de aarde gaan. En als dan dat goede van de prediking, als het weg is, na de dienst misschien, de kritiek die er komt, in je eigen hart leeft. Wat kan het dan bitter zijn om te zien dat de Heer in die weg zijn kerk hemelsgezind gaat maken. Ach, het kan toch ook niet anders. De Heer Jezus Christus zelf, toen Hij de raad Gods ging verkondigen, het welbehagen des Heren, heeft Hij het oordeel ook niet verzwegen. En van toen af wandelden velen niet meer met Hem. Die reden was immers hard. En toch, het heeft Hem niet weerhouden om te roepen alle einde der aarde om tot Hem te komen. Want Hij is gekomen om voor zijn kerk in dat oordeel in te gaan. Om hen te verlossen van schuld en straf en recht te geven op dat eeuwige leven en enkel en alleen als de kerk dat uit de mond van de koning mag horen, dan zullen ze in dat eindoordeel staande blijven. Kijk, en dat laat de Heere dan aan Johannes zien. Want neemt Hij Johannes mee op die plaats waar dat verkondigd wordt, recht en genade. Dan neemt Hij Johannes mee naar de tempel. En dat was niet meer de tempel zoals die in de tijd had gestaan toen Christus daar zelf nog wandelde. Die tempel was verwoest. Wat zal het pijn hebben gedaan als dat mooie wat er was van vroeger, als het er niet meer is. Wat bitter als dan het huis des Heren verwoest is, de stenen afgebroken zijn. En dat je geen mogelijkheid meer ziet om het ooit op te bouwen. Maar toch, dan laat de Heere zien dat Hij een tempel heeft. Niet met handen gemaakt, maar door zijn geest. En dat Hij deernis heeft over het kruis. En dat de Heere zorgt. En dan mag Hij die geestelijke tempel zien, de kerk des Heren, die het eigendom zijn van Christus. En dan ziet Hij dat er in die tempel Hem een meetroede, een roetstok wordt gegeven, dat Hij mag gaan meten. En dat niet bedoeld, geliefde, om nu een ander af te meten, of hij of zij wel in dat geloof is en er wel bij hoort. Maar dat meten, wat hier geschiet, is juist om te laten zien dat er het was, door de tempel die Johannes hier mag zien, er een grens wordt getrokken Waar buiten, de Heere zegt dan, waar buiten is het voorhof, daar is het leven niet. Dat voorhof, dat hoort niet bij de tempel. En als we dat vanmiddag een ogenblik onder de aandacht hebben, een ernstige boodschap is het dan ook voor ons. Kerkgangers die wel bij de kerk mogen behoren. Maar het is de vraag of we alleen nog maar in het voorhof verkeren. Of wat we door genade ook mogen weten wat het is. Om in de tempel Gods te mogen vertoeven. En daar de liefelijkheid des Heren te aanschouwen zoals die tollenaar die van verre stond. En dat is denk ik de boodschap ook voor vanmiddag. Johannes heeft daar in die tempel namelijk gezien dat er waren die daar bij het altaar de Heere hebben aangebeden. En die allen, maar die ook alleen, die zijn veilig in het huis des Heeren. En dat wil ik in het korte openingswoord u meegeven, geliefde. Het kan niet alleen voor de ouder onder ons de grote vraag zijn, nou ga ik al zoveel jaren naar de kerk, maar dan ben ik nog onbekeerd. Het kan ook bij onze jongeren zijn de vraag, wanneer is het nou waarheid? Wanneer mag je nu door genade zeggen dat Christus ook zijn bloed voor je heeft gestort? Dan denk ik wat de kanttekeningen zeggen, die daar bij dat altaar de Heere mogen aanbidden. Dan is er eigenlijk sprake van twee zaken, meer niet. Dan wijzen ze enerzijds op het brandofferaltaar. En dan weet u, dat ziet op de noodzakelijkheid dat zonder bloedstorting er geen verzoening zal zijn. Dat het offer gebracht moest worden en dat het Lam Gods zijn bloed heeft gestort. Dat reinigt van alle zonden. En dat is heel eenvoudig, die eerste zaak waar het om gaat, getuigt de Heilige Geest daarvan dat we zondaren zijn. Dat hij ons daarvan overtuigd heeft. Nee, niet een ander, maar dat we er zelf niet bij horen. En dat het nog een wonder is dat je dat op de kansen mag horen, dat het nog verkondigd wordt dat het voor de grootste van de zondaren kan, dat dat altaar er is. We hebben dat altaar, zegt de Schrift. En zo vanuit die zekerheid, dat ze mogen weten dat die Christus zijn bloed heeft gegeven voor al de zijnen. En als dat dan de begeerte mag zijn van de ziel, om daar onder te mogen verkeren, dat dat bloed mag druppelen op de zielen, dan kan het niet anders. Dan is het ook dat tweede altaar in ons leven ons lief geworden. Dat gouden reukwerkaltaar, waar de gebeden der heiligen mogen opklimmen tot voor Gods genadetroon. Of de Heere zich in de toren nog wil ontfermen. Geliefde, ik denk dat dat een boodschap is die ook vanuit de tekst naar ons vanmiddag komt. Dan mag hij zien dat daar zijn. En hij noemt ze getuigen. Die zo in het leven mogen getuigen dat ze dat offer nodig hebben. En dat ze daarom pleiten en bidden of dat toegepast mag worden, omdat de Heere daar hen van overtuigd heeft. Dat ze mogen getuigen door de Heilige Geest, dat de Heere ze leert bidden en dat op het gebed de hemel open mag gaan. En nu gaat het vanmiddag niet om precies om te zeggen wat nu Johannes wellicht in gedachten heeft gehad, toen hij die twee getuigen hier heeft genoemd. Kanttekening wijst naar verschillende namen. En je kunt ze noemen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Die dat leven des geloofs door genade hebben leren kennen. Maar ik zou het vanmiddag eigenlijk maar eenvoudig willen zeggen. Mogen wij dat getuigenis kennen, gemeente. En dat getuigenis namelijk twee getuigen. Namelijk niet alleen met de lippen, maar dat je hart er ook mee mag getuigen. Ik denk dat dat de armoede van onze tijd is. Wat namelijk zo de kanttekening wijst ook naar de tijd dat de Heer in Engeland daar getuigenis aan zijn eigen werk heeft gegeven. En enige tijd geleden was ik op die plaats waar de kanttekening naartoe verwijst. Toen heb ik het gezien, dat daar nog die getuigenissen zijn van dat bloed der martelaren die om Christus wil al het hun hebben verloren en die het hebben gezegd, ook in de vlammen, ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon. Andere getuigenissen, en toen las ik zoiets opmerkelijks, op grond van dat getuigenis van één martelaar werden er meer dan 100 voor die zaak van de Heer gewonnen. Mag dat er zijn, geliefde? Omstandigheden waar we verkeren, mensen die we ontmoeten. En waar ontmoeten we geen mensen? Dat we daarnaar vragen voor het wel zal zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat we zulke evangelisten mogen zijn. Maar dat gaat niet goed in de kerken die ons lief zijn. En in plaats van dat er op één getuigenis 100 gewonnen worden, ach, dan moeten we alleen maar zeggen, het wordt minder. Toen heb ik het toch gezien. Degenen die van dat nageslacht zijn, zoveel eeuwen daarna, ze zijn er nog. Het was opmerkelijk. Het heeft me getroffen dat ze juist op grond van het getuigenis van het offer van Christus, vanuit die zekerheid, dat het bloed voor hen gestort was, dat ze dat nodig hadden, dat het openbaar mocht komen in een biddend, afhankelijk leven. Door de weekskerk was, de gemeente was er, zondags, en alle omstandigheden, dat getuigenis. Oh, dat is dus niet iets van die mens, maar dat we mogen zien dat de Heer ook overal in deze wereld nog zijn volk heeft. Het trof me. Dat zou ik u ook willen meegeven. Dat de Heer, het zijn er maar 2. Het zijn er maar weinigen. Tegenover die grote tegenstand die er is. Maar die 2, die zijn door de Heer beveiligd. En dan kunnen we ook de toekomst weer ingaan. De tijd die ons weer wacht. Om dan te mogen horen dat de Heer voor zijn kerk zorgt. Om wat hij zelf geeft. Dat er nog mogen zijn die getuigen op grond van het Godsgetuigenis. We gaan afsluiten. We willen dat woord vanmiddag meegeven. De strijd die komt straks weer. Die 2 getuigen, ze zullen vervolgd worden. Beest uit de zee, beest uit de aarde. De trawanten van de duivel, ze maken zich op. Ze dringen sterk door. Het voorhof is aan de heidenen overgegeven. Maar de tempel, die wordt door de Heer bewaard. Zullen we daar eens van zingen samen uit Psalm 72, het 6e versje. Elk der vorsten zal zich buigen. 72 vers 6. Thank you.
Wij willen nu samen lezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 8. Wij noemden nu Jesaja 6, de versen 1 tot en met 8. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere, zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem, een iegelijk had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wien zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Tot zover deze schriftlezing. Vanuit het gelezen gedeelte willen wij tot u spreken met als uitgangspunt wat we lezen in het eerste vers van Jesaja 6. Deze woorden: Zo zag ik de Heere. Wat is, geliefden, de waarde van Gods genade? De waarde van zijn genade voor uw eigen hart. Is het voor ons een dierbare zaak? Zijn wij ingewonnen voor de genade van God, waardoor hij zondaren zalig maakt? Ja, daar kan gemakkelijk gesproken worden over genade. Maar kennen wij het wonder? Het wonder van die vrije gunst die eeuwig God bewoog, zodat we met overtuiging en op goede grond daarvan mogen zingen, ja, getuigen, zoals er net op gewezen is, dat het zijn vrije gunst is, waardoor ik, de zondaar, zalig word. Genade, heeft het deze waarde voor u en jou en mijn ziel? Daar is in onze tijd zoveel oppervlakkige godsdienstigheid. En merken we niet dat de godsdienst van veel mensen zo vlak is, zo weinig inhoudloos? En wat horen we weinig over dat wonder, het wonder van Gods ontferming, dat hij wilde omzien, ook naar mij. En ach, alles gaat wel door in het kerkelijke leven, in het godsdienstige leven. En misschien is het ook bij ons wel zo. Maar wat is dan echt genade? En wat is voor ons de waarde, de eeuwigheidswaarde van dat leerstuk van die vrije gunst van God in Christus? Wat mankeert er toch aan? En dan letten we niet alleen op de godsdienst in onze tijd. Maar een ieder onderzoeken ook zijn eigen hart. Wat mankeert er toch aan? Dat er ook zo weinig geur uitgaat van hen die het leven mogen kennen. Dat het kerkelijke en het geestelijke leven zo weinig aantrekkelijk is. Hoe komt dat toch? Misschien leeft het bij uzelf ook wel zo. Hoe komt het toch dat ik zo weinig houvast heb aan het woord des Heren? En mocht ik maar meer de kracht der godzaligheid kennen in de praktijk van mijn zielenleven en ook in het dagelijks leven. Ja, hoe komt dat? En dat het allemaal zo achteruit gaat. Wat mankeert er toch aan? Is het niet dit, wat we hier van Jesaja lezen? Zo zag ik de Heere. En ontbreekt dat niet al te veel? Die ontmoeting van God. Dat persoonlijk aanschouwen van de Heere, is dat niet de oorzaak dat het vaak zo leeg is? En dat woorden als genade ook zo vervlakken en dat het allemaal zo inhoudsloos en geesteloos wordt, omdat God zelf eraan ontbreekt. Die levende kennis van God, dat geloofszicht op de Heere. Ja, laten we niet vergeten, met de godsdienst kan een mens heel ver komen en kan het ook in de kerk nog heel ver gaan. Maar wat arm, wat weinig kracht en troost. Als de Heere zelf er niet in is. De profeet Jesaja kreeg een bijzonder voorrecht. Hij kreeg de Heere te zien. Wat een wonder, oh, dat is een bijzonder moment in het leven van Jesaja geworden. Zo zag ik de Heere. Hij kreeg een gezicht op God. Een gezicht dat heel veel troost bevat. Een gezicht wat een diepe indruk in zijn leven heeft nagelaten. Zodat we het kunnen terugvinden in zijn profetieën. Waar hij dan spreekt over God als de heilige Israëls. De heilige. Mankeerde het daar niet aan. Dat besef dat God de heilige is, voor wie geen zonde en goddeloosheid ooit kan bestaan. God de heilige, die de onschuld, die de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Jesaja kreeg het te zien, het heiligdom ging voor hem open en hij kreeg een blik in het heilige der heiligen. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat in het heilige der heiligen stond. Daar was de ark des verbonds en tussen die gouden plaat het verzoendeksel met de gouden gerubs daartussen was. De lichtende wolk van de tegenwoordigheid Gods. De lichtende wolk van de aanwezigheid van de Heere, de heilige Israëls. En het is die ontmoeting, het is deze godsopenbaring die ten grondslag lag aan de verdere profetische arbeid van Jesaja. En moet dit ook niet het fundament zijn voor het geestelijke leven? Zo zag ik de Heere. Wat is dat groot? God zelf geeft hem een gezicht op de Heere. En dat geeft een onuitwisbare indruk bij Jesaja in zijn ziel. Dat zet ook een stempel op zijn profetische arbeid. O, dat betekende een radicale levensvernieuwing voor hem. En zijn er nou die vruchten ook bij ons? Is er in ons leven ook dat zien van de Heere? Mag dat de grondslag zijn? Want o, als dat fundament ontbreekt, ja, dan is het geen wonder dat er van het geestelijke leven zo weinig uitgaat. En dat er twijfel komt en dat velen meegezogen worden met de dwalingen van deze tijd. En dat het ware bevindelijke leven voor het aangezicht van de Heere gaat verschralen. En dat er geen troost genoten wordt in de smart en in de strijd door de godvruchtige zielen. Zo zag ik de Heere. Die persoonlijke aanschouwing, die godsontmoeting in het heilige der heiligen, wat afgesloten was, waar alleen de hoge priester op grote verzoendag mocht binnengaan, niet zonder bloed. En de profeet Jesaja, hij krijgt een gezicht, hij mag gaan aanschouwen de Heere in zijn majesteit, want dan krijgt hij te zien God in zijn hoogheid. God die verheven is, zittende op zijn troon, een zicht op God in zijn glorie. Zoek dat maar, jongelui. De wereld heeft zijn glorie. De wereld en de zonde heeft haar bekoring voor het vlees. Maar de glorie van God, de heerlijkheid van die hemelse majesteit, dat krijgt bekoring voor de geest in wie de Heere werkt, waar de Heilige Geest in een zondaar gaat werken tot de zaligmakende kennis van God. En als Jesaja zo de Heere mag zien, oh, dan spreekt alles van de grootheid van deze koning op zijn troon, zijn zomen vervullende tempel. Het is alles vol van de verhevenheid des Heeren. En zo mag Jesaja de Heere zien op zijn troon. Hij regeert de ganse aarde. Laat dat bemoedigend zijn in onze tijd, waarin er zoveel aan de hand is in de wereld, waarin we zoveel verdriet en zorg hebben over het kerkelijke leven. Heere, geef ook ons maar zicht op uw verhevenheid, dat u op de troon bent en dat u alle dingen regeert. O, zien we daar niet te weinig op? Moeten we niet meer het hoofd oprichten tot God, opdat van die majesteit ook onze verwachting mag zijn, opdat vanuit dat heiligdom, vanuit die hemel, gewerkt zal worden en wij verwachten een hemelse bediening van die koning in zijn glorie, om zondaren zalig te maken, om zijn kerk te stichten en te bouwen. Een machtig gezicht, heerlijk, als we daar iets van mogen aanschouwen. En God wil het waar maken, ook bij ons. Zo zag ik de Heere, de levende koning van zijn kerk. En wat hoort er bij een koning? Jullie weten wel, jongens en meisjes, bij een koning hoort toch een lijfwacht. Koningin Beatrix ging in de gouden koets van de week. En zij werd ook omringd door lijfwachten die statig meeliepen met de gouden koets. En nou is dat maar een beeld. Maar zo zag Jesaja ook, die verheven koning. Hij werd omringd door een hemelse lijfwacht, door serafs. En die engelen vinden we in Gods woord alleen op deze plaats. Serafs. En de betekenis van dat woord is waarschijnlijk branden, ijverig. Die serafs, dat zijn als het ware brandende engelen. Dat zijn de troongeesten die de verheven koning dag en nacht omringen. En die serafs, ze staan God ter beschikking om hem te dienen en zijn glorie groot en heerlijk te maken. Dat kreeg Jesaja te zien. Die serafs rond de troon tot eer van de koning. En hoe doen die serafs dat? Om die koning te dienen. Wel, zij hebben 6 vleugels. En met 2 van die vleugels bedekken ze hun gezicht. En dat wijst op de eerbied. Want zo heilig is God. Hoe moet God gediend worden? Met heilige eerbied. Kun je in de zon kijken, jongens en meisjes? Dat zonlicht, dat kun je toch niet verdragen? Is het zo geestelijk wel eens met ons, dat het aangezicht bedekken voor die heilige God, die enkel licht is, gans geen duisternis. En 2 van die vleugels bedekten ook de voeten van de serafs. O, die serafs beseffen, het is hier een heilige plaats, en waar wij gaan of staan, daar moet het alles doortrokken zijn van het besef. Het is de heilige God die wij omringen. Bedekken wij ook onze voeten met de vleugels van eerbied, waar wij gaan of staan. Bijzonder als onze voeten zich richten naar het heiligdom. Altijd bedekt. Overal de eerbied, heilige plaats, voor het aangezicht van God moet heel ons leven zijn. En die andere 2 vleugels gebruikten de serafs om uit te vliegen. En dat wijst op de bereidheid, op de wenk van die koning, zijn ze bereid om uit te gaan. En zijn bevelen te doen met lust. Slaan we zo ook de vleugels uit. In de vreze Gods zijn we bereid om de Heere te dienen. Op de wenken van zijn alvermogen. Van hem te spreken en voor hem te leven. Die serafs, alles getuigt hier. Van grote eerbied vanwege die verheven koning. En ik denk dat dat zo belangrijk is als het gaat om het geestelijke leven en het kerk zijn en de zaken van de godsdienst. Zo zag ik De Heere, wie dat krijgt te zien, die wordt met eerbied vervuld. En wordt het vandaag allemaal niet vlak gemaakt en in het menselijke getrokken alsof de Heere gewoon je vriend is. En de prediking, het moet een praatje bij de kachel zijn, een mooi verhaal en noemt u maar op. Maar waar is nou de heilige eerbied? Zien we wel die verheven majesteit? En wat is dan de mens? Wie zijn wij dan, zondige schepselen? O, die serafs moeten ons leren, alle dienen van deze hoge God en koning, moet gepaard gaan met eerbied en godsvrees. Anders heeft het geen waarde, dan is het niet echt. En is nou onze godsdienst ook van beneden zo menselijk en aards, of mag het zijn vanuit de hemel? Daar gaat het om, dat we dat mogen zoeken vanuit het heiligdom. Zo zag ik de Heere. En die serafs, zij zwijgen niet. Die engelen, die vurige geesten, die roepen tot God en hun koning: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Het driemaal heilig mag klinken, onafgebroken. Die serafs die vullen elkaar aan: heilig is de Heere. Dat is nu de zaak, de heiligheid van God. Is daar het geestelijke leven van doortrokken? Anders komt het niet van boven. Heilig is de Heere. Dat wil zeggen, God is zonder zonde. Hij is verheven boven al het onreine. Heilig. God is heel anders. God is niet zoals de afgoden. God is groot en we begrijpen hem niet. Hij is de drie enige God, een God van zaligheden, een God die in zijn Zoon ook een God is die genade bewijst aan de grootste der zondaren. Dat houdt allemaal dat heilig zijn van God in. En jongelui, dat kun je in de wereld niet vinden. Daar is het allemaal onheilig, onheilig. Ja, zeg het nog maar een keer, onheilig. En dat leidt tot de rampzaligheid. O, dat we ons daarvan afwenden en bekeren. Dat nu die indruk van de heilige God in onze zielen mag dalen. Driemaal heilig, volmaakt heilig. Ja, maar hoe kan ik daarbij? En is dat niet een heiligheid die mij moet verteren? Heilig is de Heer. Maar weet u wat er dan ook staat? De ganse aarde. Dat is opmerkelijk. Die engelen in de hemel, die spreken van de aarde. En de aarde is vol van de heerlijkheid van God. En laten we dat goed vasthouden, wat nou in de hemel de heiligheid van God is. Dat weerspiegelt zich op de aarde als de heerlijkheid van God. Want hoe zal het nu ook bij ons komen, tot dat loven en dienen in de hemel? Heilig! En dat zal toch nooit kunnen van de mens uit. Maar dan wordt ons hier de weg gewezen. De aarde is vol van de heerlijkheid Gods. In de hemel de kadoos, de heiligheid. En op aarde de kaboot, de heerlijkheid des Heren. En daar ligt het nu in, aan die heerlijkheid Gods, die is openbaar in Christus, in het werk dat Hij als borg en middelaar op de aarde heeft verricht. Hij is, ook als de heilige Zoon van God, naar de aarde afgedaald, in ons vlees en bloed gekomen en heeft alzo het werk als zaligmaker volbracht. Dat is de heerlijkheid van God. En we lezen in het evangelie naar Johannes dat Jesaja in dit gezicht mag zien de heerlijkheid van Christus. Dat heeft de profeet mogen aanschouwen. Zo zag ik de Heere. Hij mocht de heerlijkheid van Christus zien. En wat is dan die heerlijkheid? Wel, dat God zijn deugden heeft geopenbaard. In het werk, in de weg van Christus. De deugd van zijn rechtvaardigheid. Om de eis der voldoening. O, die is in Christus voltrokken. Ook de deugd van zijn barmhartigheid, dat God zijn Zoon heeft gegeven in de plaats van zijn uitverkorenen, om voor hen allen voldoening aan te brengen. Dat is de heerlijkheid van Christus over de ganse aarde. Wordt die naam verkondigd en in die heerlijkheid ligt de mogelijkheid van zalig worden, maar ook de werkelijkheid van de redding van zondaren, Adamskinderen. Een heerlijkheid als van de enige geboren Zoon des Vaders. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Mag u zo de Heere zien? Hoe kan ik die heilige God zien en dienen en prijzen? Dan gaat het om de heerlijkheid hier op aarde. Die heerlijkheid van de gekruisigde en de opgestane Christus. Is dat voor uw ziel heerlijkheid Gods geworden, de heerlijkheid van de deugden van dat lieve, volzalige wezen, een heerlijkheid vol van genade en waarheid. O, die heerlijkheid bestaat niet in uiterlijke heerlijkheid, want dan geldt, ach, hij heeft geen gedaante, geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dan is deze Jezus de man van smarten. Maar die heerlijkheid aanschouwen, zo de Heere te zien, dat kan alleen door het geloof. Een geschonken geloof. Dat de Heilige Geest wil werken. En nu moeten we hier door het geloof, schaven God, die heerlijkheid gaan aanschouwen. Willen we later eenmaal in de heerlijkheid die heilige God volmaakt gaan dienen en prijzen. En mogen we nou die heerlijkheid aanschouwen? Is Christus dierbaar voor ons geworden? Mogen we uit zijn volheid genade ontvangen? O, het wordt geschonken aan armen en onwaardigen. Hij bedient uit dat heiligdom een schuldig volk. Zij die het zelf niet hebben en die het ook niet verdienen. heerlijkheid. O, dat is nou de lust van de Heere Jezus. Om aan zijn discipelen zijn heerlijkheid te openbaren. Het recht en de eer van zijn Vader. En het heil van de zondaar. O, dat valt zo groot samen. In de gekruisigde is dat dan geen heerlijkheid van genade voor u die er buiten staat en niet kunt betalen, die voor die eis staat van een rechtvaardig God en die verloren moet gaan in uzelf, waar u moet belijden, walgelijk ben ik geworden, gruwelijk al die zonden ik, die toch naar Gods beeld geschapen ben. Geen heerlijkheid aan de mens. Ja, want dat zien we bij de ware godsdienst. Zo gaat de mens en de eer van de mens ertussen uit. Want het moet om God gaan. Zo zag ik de Heere, aanschouwt u dan de heerlijkheid van hem in die weg van lijden en sterven, in die diepe vernedering. O, wie zo aan hem verbonden mag worden, al moet u misschien zeggen, het is nog zo verborgen voor mij en ik kan nog niet ten volle getuigen. Ja, dat is de heerlijkheid van die zaligmaker ook voor mij. O, de discipelen verstonden het ook allemaal nog niet. Maar dan is daar de voorbede van Jezus, Johannes 17. En het is de voorbede van de hoge priester. O, dan bidt hij de Vader dat ze de heerlijkheid van Jezus mogen aanschouwen. En als u het nou niet ziet, als u nou moet zeggen, ja, daaraan ontbreekt het in mijn geestelijk leven, die godsontmoeting van de heilige, dat aangeraakt worden door die heerlijke, o bid en smeek dan, wil het mij schenken, dat ik uw heerlijkheid mag aanschouwen. Dat is nou het heerlijk voorrecht, dat is het kostbare goed van het ware geloof, dat mag het deel worden van Gods kerk. En hoe meer ze dan de heerlijkheid van Christus gaan aanschouwen, hoe meer de wereld en de zonde voor hen gekruisigd wordt. De heerlijkheid van Christus als van de enige geboren Zoon van God. En dan kan dat boek u niet meer bekoren, wat misschien wel theologisch is en waarin veel te lezen staat. Maar als de Godheid van Christus wordt geloochend, als die heerlijkheid van de goddelijke zaligmaker ontbreekt, en dan gaat er geen kracht van uit, dan vindt Gods kerk daarin geen troost voor de ziel. En dan is alle theologisch bedrijf en godsdienst niet tot zaligheid. En dat geldt nu ook persoonlijk. Wij moeten die heerlijkheid van Christus gaan aanschouwen, dat we hem in zijn nederige verschijning lief krijgen, om zo voorbereid te worden op de hemelse heerlijkheid. Want er zijn er wel die verlangen naar de hemel. Maar worden we daartoe bereid gemaakt? Stel u nou voor dat u ook in die heiligheid en heerlijkheid zou worden toegelaten. Wat zou u daar dan moeten en willen doen? Heilig, heilig, heilig. Kunt u dan in dat koor meezingen? Als we hier niet de heerlijkheid van Christus leren kennen, dan zal het nooit komen tot dat driemaal heilig in de hemel. Oh, bedenk het dan wel. We zijn totaal ongeschikt voor de hemelse eredienst. Tenzij we hier de heerlijkheid van die zaligmaker leren kennen. We zijn totaal ongeschikt voor het kleed der gerechtigheid van die zaligmaker. Tenzij we hier als een naakte zondaar onder God mogen terechtkomen. We zijn totaal ongeschikt voor dat hemels loflied. Tenzij we hier Gods heiligheid en de heerlijkheid van Jezus Christus gaan kennen. Begrijp je het, jongelui? Oh, wat godsdienst en naar de kerk gaan enzovoort. Ja, dat wil ook een natuurlijk vleeselijk mens nog wel wat doen. Maar o wee als het leeg is. Als niet echt de genade daarin schittert. Kan muziek, mooie muziek, een dove bekoren? Dat kan toch niet? En iemand die blind is, kan die zich verblijden met de mooie kleuren die er te zien zijn? Wilt u, wil jij als een dove en een blinde de hemel binnen? Wat moet u daar dan doen? Zijn we nog doof en blind? Is het hart nog gesloten voor de heerlijkheid van de zaligmaker? O, de onbekeerde zondaar kan zich niet verheugen in de heerlijkheid van Christus. Daar zijn we van nature blind en doof voor. Daar is geen plaats voor in ons zondaars hart. De heerlijkheid van Christus, dat is een heilige zaak. O, dat geeft de Heere alleen in de weg van bekering, van afsterven aan de wereld en al het onheilige buiten God. Want het komt uit de hemel, het komt uit dat heiligdom, die heerlijkheid aanschouwen door dat heilig geloof. O, dan wordt hij dierbaar, dan wordt de genade zo kostbaar, want dat kan alleen maar in de weg van het wonder. Want wat is de reactie van Jesaja? Zo zag ik de Heere. Dan roept hij uit. Wee mij. Dat is een klacht. Wee mij. Want hij voelt zijn onreinheid. Tegenover die heilige, heerlijke God komt Jesaja in de schuld. Wee mij! Daarmee veroordeelt hij zichzelf. In het licht van Gods heiligheid wordt hij ontdekt aan eigen onreinheid. En dat brengt tot de uitroep, wee mij! Wanneer hebben we dat voor het laatst gehoord? Wee mij! Wanneer heb u dat voor het laatst uitgeroepen? Of hebben we een godsdienst van, nou ja, het mag allemaal nog gaan en het gaat wel goed enzovoort. Wee mij! Ontbreekt het daar niet aan in de godsdienst van onze tijd? Dat de eerbied weggaat, omdat de confrontatie met de heilige gemist wordt. Maar waar de Heere zo zich openbaart en waar de ziel van het gevallen Adams kind zo met de heilige en rechtvaardige God te maken krijgt, daar wordt het waar. O, dat het ook onze beleving mag zijn. Wee mij, Dat is de schreeuw uit het zondaars hart dat ontdekt. Ik kan voor God niet bestaan. Wee mij. Dat is de uitroep van een verlorene die verteerd moet worden in het licht van die heilige God. Wee mij. Dat wordt de schuldbelijdenis van een mens die naakt voor God komt. U kent en doorgrondt me, Heere. Dan is het uit met alle vrome praatjes. En dan zeggen we niet meer wat een dominee zo vaak hoort. Ja, ik bid erom en ik sta ernaar. Is dat uw godsdienst? Wee mij! Ik verga. Ik ga ten onder. Nu raak Jesaja alle grond onder de voeten kwijt. In het licht van die heilige God. Geen bestaan verschrikt aan een dode gelijk. Wee mij. Dat lezen we niet in de krant. Dat horen we zo weinig. Waar is die beleving? Onrein. Hij nou in de schuld komt voor God. We horen het vandaag wel anders. Zalig mij. Ja, ik geloof. En ik heb wat meegemaakt. Zalig mij. Ik ben vast een kind van God. Vreselijk. Daar kan ik niet blij mee worden. Is dat nou echt de troost? Als zonder grond het zo gegrepen wordt. En men het heeft. En als we dan niet horen. Wee mij. Nee, Jesaja is niet direct lid geworden van het juichend christendom. Wee mij. Ik verga. En dat is niet zomaar een uitroep hoor, want er zijn ook mensen die kunnen heel koud en onbewogen over hun zonden en ellende praten. En die weten misschien heel goed hoe het allemaal moet gaan, zonder dat ze het zelf doorleven. Wee mij, dat is niet maar een kreet. Maar Jesaja zegt, terwijl ik een man van onreine lippen ben, hij krijgt inzicht in zijn eigen staat, voor hem gaat open wat dan zijn ellende is, waarom het wee hem moet treffen, waarom hij door de vloek en het oordeel ten onder moet gaan. Ik ben onrein van lippen en wat uit je lippen komt, oh dat komt voort uit het hart, dat is de ware zelfkennis, onrein van lippen. Zo kan ik geen profeet zijn, Heere. En Jesaja heeft het wee u uitgeroepen. Wee u moest hij profeteren. Kijk in het vorige hoofdstuk. Maar nu slaat het naar binnen. Wee mij. Ik kan niet meezingen. Roepen we ook zo uit. Wee mij. Want Jesaja voelt het, hè? Die serafs, oh die zingen het heilig, heilig, heilig. Oh die serafs, die brengen die koning hun hulde. En Jesaja voelt, dat is God zo waard. Ik moet ook met mijn lippen meedoen in dat koor, maar het kan niet. Wee mij, ik ben onrein. Dat is nou iets van de ware godsdienst. Want als de Heere zich bekend gaat maken, oh dan is hij goed en groot. Dan gaat u voelen, wat is God het waard, dat hij geprezen wordt. Wat moet ook uit mijn leven en hart toch komen, heilig en heerlijk zijt gij, Heer. Voelt u zich daar wel eens toe gedrongen? Is dat nou wel eens de smart in ons hart geworden, dat dat niet kan? Onrein van lippen, kijk dan voelt Jesaja zo, dat hij een eerover van God is. Wee mij! En de oprechten kennen daarover diepe smart, want de Heere is het zo waardig. Want als de Heere zich openbaart, als God gaat bekeren, o dan is het doordrenkt van zijn liefde en goedertierenheid. Al kun je dan nog niet zien dat het ook voor mij is. Al durf je dan nog niet te geloven, dat zal ook mijn deel zijn. Maar dan voel je toch, hij is goed, hij is groot, hij is het waard. En wee mij, wat doe ik aan die eer tekort, onrein van lippen. Wee mij. En hij woont ook te midden van een volk, dat onrein van lippen is. Ook schuldig. Jesaja staat er niet boven, maar die weet zich er één mee. En moet dat geliefden ook niet onze plaats zijn. Wee mij, wee ons. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wat komt er bij ons terecht van de verheerlijking van God? Wee mij. En Jesaja was een priesterzoon. Jesaja was een man Gods, een profeet. En toch, wee mij. Hij kon niet in die nabijheid van de Heere zijn. Daar was zo'n grote kloof tussen. Nou, in onze tijd is dat niet meer zo. Want Jezus is toch gestorven en hij is toch de voorbidder. En met een enkele stap dan zijn ze zo bij God. Want men wil het hebben, men wil er zijn. Maar deze Jesaja is niet van de bezittende kerk, maar van de armen en ellendigen die het uitroepen. Wee mij, ik ben vloekwaardig. En dat brengt in de diepte. Dat wordt in de ootmoed geboren. Zo wordt een mens op het diepst vernederd. En waar dat ontbreekt, daar is de godsdienst niet zuiver. Ik verga, het is met mij gedaan. Ik kan voor God niet bestaan. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En wie zal God zien en leven? Onmogelijk. Maar dan dat wonder, de kool van het altaar. En daarin wordt de genade nou verheerlijkt. Daarom wordt die genade zo kostbaar. En dan moet u dat lezen in het licht van het eerste vers. Die mededeling, het was in het jaar toen koning Uzzia stierf. En weten jullie jongelui hoe koning Uzzia stierf? Als een van God geplaagde. Want koning Uzzia is melaats geworden als straf van de Heere, want koning Uzzia wilde zelf het offer gaan aansteken. Hij wilde eigenmachtig als priester optreden. Hij was koning, maar hij dacht ook verzoening aan te kunnen brengen. En koning Uzzia vergat, besefte niet dat hij daarvoor te zondig was. Hij stelde zich in de plaats van de priester. En dat heeft God gestraft met de melaatsheid. Onrein. En zo moest koning Uzzia direct van de troon. En toen stierf hij. En dan, het sterfjaar van Uzzia, dan verschijnt de Heer. Dan mag Jesaja Gods heiligheid en heerlijkheid aanschouwen. Dus als Uzzia sterft, als er geen koning meer is, als het nou voor het volk wordt afgesneden, hoe moet Gods heilsbelofte vervuld worden? Dan komt de Heere. Waar het nou met ons doodloopt en waar het treurig zondaarshart vanwege de onreinheid uitroept, ik schatte mij geheel verloren. Ik ben onrein, hoe zal het met mij nog aflopen? Zal de Heere mij genadig zijn? Kijk, daar komt nou dat wonder. Daar verschijnt nu de Heere, waar het met ons afloopt, waar het voor mij niet meer kan. O, voor het zover komt, dan heb je al heel wat geprobeerd en misschien nagepraat. Maar alles afgebroken, zijn we zo echt failliet gegaan voor God. Wee mij, waar ik dan moet sterven. Daar schenkt de Heere leven. Zo zag ik de Heere in het sterfjaar van mijn eigenwillige godsdienst. Verschijnt de Heere, behaagt het hem om zijn zoon te openbaren. Dan is er plaats voor. Zo maakt God plaats, Uzia weg en Jesaja mag aanschouwen de priesterkoning op zijn troon. En hij reinigt de onrein, hij verlost van melaatsheid. Dat is het grote wonder dat een van de serafs dan komt en die kool van het altaar neemt. En de lippen van Jesaja daarmee aanraakt. Alzo is uw misdaad van u geweken. Alzo is uw zonde verzoend. O, dat is het machtige wonder. Nu wordt genade verheerlijkt. Dat is het werk van die priesterkoning. Hij mag verzoening vinden. Jesaja krijgt een bedekking. En om dat wonder gade, dat die genade van Christus dan verheerlijkt wordt, zijn we aangeraakt met een kool van het altaar, dat het uit de hemel komt, dat de Heere zelf het toepast, want dat is hier nou de troost. Het komt allemaal van de Heere. Kan dat voor mij? Zal zo echt genade die waarde krijgen ook voor mijn hart? Zal ik dan ook verwaardigd worden om met die serafs mee te zingen? Die kool kwam van het reukofferaltaar, maar dat was door de priester gebracht van het brandofferaltaar naar dat reukwerkaltaar. Het kwam van het brandoffer. Dus dat reukwerk van het bidden en loven en zingen, dat komt voort uit het brandoffer. Het is door de verdiensten van Christus dat het mag komen tot het loven en prijzen van de Heere. Dat heilig, 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 dat vol zijn van Gods heerlijkheid, dat prijzen en groot maken van God. O, dat komt door het offer van Christus Jezus, die als de zingende borg de gang naar het kruis wilde maken en daar zijn dierbaar bloed heeft gestort. En die kool van dat altaar, daarmee werd Jesaja aangeraakt. En dat kan voor de zondaar die uitroept, wee mij. Laten we nou die plaats innemen. Ja, jullie ook, jongens en meisjes, want de Heere kijkt erna vanavond of morgen. Waar is nou die zondaar die dat uitroept? Wee mij, onrein, ongeschikt voor de lof en eer van God. Want daar gebeurt het. Hoe kreeg Jesaja het? Waar hij moest uitroepen, wee mij. En dan komt de hemel in beweging. Dan gaat een van die serafs het initiatief nemen. Dat is nou het eenzijdige van de zaligende zondaarsliefde van God in Christus Jezus. Dat wordt nou het wonder van genade waar ik verga als een dode, onwaardig. En schuldig. O, daar komt de Heere over. Daar wordt hij bewogen met ontferming. Daar wil die priester zijn offer verheerlijken. Dierbaar maken. En reiniging geven. O, zalig. Om dan bedekking van je schuld te vinden. Dat wonder gaan ze kennen. Dat mogen ze weten. U leest het in vers 7. Alzo de misdaad geweken. Alzo, weet u het, uit eigen ondervinding is zo de genade van Christus tot vergeving en vernieuwing waardevol, kostbaar voor u geworden, waar Christus onder de toorn van die heilige God voldoening heeft aangebracht. Daar mag de zondaar die wee mij uitroept en zich het oordeel eigen buigt onder zijn vloekwaardigheid het wonder gaan kennen. Verzoening, het dierbare bloed van de Heer Jezus. En dan zegt hij het, zalig u. Dan schenkt hij het eeuwige leven. Zalig hij wiens zonden zijn bedekt en voor eeuwig zijn vergeven. Alzo. Ja, zegt u, daar ontbreekt het nog aan. Daar sta ik nog voor. Het gaat om die toepassing, die kool van het altaar. Die aanraking van je onreine lippen. O, smeek dan de Heer dat hij het wil vervullen. Dat u mag gaan zien hoe die priester nou mijn plaats wilde innemen. Alle onreinheid door hem gedragen. Alzo verzoening gekregen. En deze tempelkoning wil zijn bediening heerlijk maken. Door zijn heilige serafs bij onwaardigen. Roep het dan maar uit. Wee mij. Want daar is plaats voor die priesterkoning. En die zullen het ook gaan betuigen. Ik kan het zelf niet pakken. Nee, natuurlijk niet. Want die kool van dat altaar is veel te heet. Je laat het uit je handen vallen. Nou, daar gaat heel de godsdienst heen, hoor, die van de mens is. Waar je het zelf hebt gepakt. Dat wordt te heet. Je laat het uit je handen vallen. Je bent alles kwijt. Wee mij. In die vernedering wordt God op het hoogst verheerlijkt. Daar wordt die vrije gunst in Christus zo'n groot wonder. En daarom vraag ik u net als aan het begin. Wat is de waarde van de genade? Die aanraking met die kool. Brandt dat niet op je lippen? O, het is verkwikkend. Het is wel in een weg van afsterven, pijnlijk voor het vlees. Maar het is de kus van de mond van die bloedbruidegom. Het is de aanraking van zijn liefde. Het geeft verkwikking en vertroosting. En dan verandert het bij Jesaja. Dan wordt hij bereid gemaakt om de Heere te dienen. Wie zal ik zenden? O, dan zegt diezelfde Jesaja die het net uitriep. Ik verga. Dan mag hij zeggen, zie hier ben ik. Dat is de kracht der genade. Dat is de vernieuwing door de genade. Zend mij, hier ben ik. Zo formeert God de volk dat bereid wordt tot zijn lof en dienst. En dan mogen ze hier de heerlijkheid van Christus, het brandoffer, aanschouwen. Verzoening, welke liefde. O, dat geeft blijdschap, troost en moed. Dan gaan ze de heerlijkheid van Vader, Zoon en Geest in het zaligend werk van God aanschouwen. En dan worden ze steeds meer bereid gemaakt tot de dienst en lof van deze God. Mag u zo de genade kennen als het meest kostbare voor uw ziel, nu in dit leven en tot in alle eeuwigheid. Wat zal dat groot zijn? Als je dan hier mag stamelen, maar eenmaal met reine lippen, gereinigd door het verzoenend werk van Christus, met een bereid gemaakt hart, met die serafs mag instemmen. O zalig, dat volk, zalig zij die begeren om dan ook dat lied aan te heffen met die serafs. Heilig, gij Vader, om uw verkiezende liefde. Heilig, o Zoon van God, voor uw verlossingswerk. Heilig, o dierbare Geest, voor die toepassing en die zaligende kracht. Wat groot dat geven God, dat oud en jong mogen instemmen met het driemaal heilig. Dat zal een zalige dienst zijn. Amen. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 97, de versen 1 en 7. En eerst zal de collecte worden gehouden. De collecte van deze morgen heeft opgebracht ruim 1750 gulden. Waarvoor hartelijk dank. Wij hopen dat u ook vanmiddag uw liefdegave mag uitreiken. En dan zingen wij uit Psalm 97. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. En Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, de versen 1 en 7.
Mij is gevraagd om u mede te delen dat er nog koeken over zijn en dat u ze straks kunt kopen en meenemen naar huis. Wij willen u een enkel slotwoord spreken naar aanleiding van het 11e vers van Nehemia 2. En daarvan het tweede hoofdstuk, het 11e vers van Nehemia. En ik kwam te Jeruzalem en was al daar 3 dagen. Geachte aanwezigen, in het boek Nehemia gaat het vooral om de opbouw van de verbroken muren van Sion. En wanneer u vandaag goed geluisterd hebt naar de verschillende sprekers, dan is eigenlijk telkens weer opnieuw op datzelfde aanbeeld gehamerd. De muren van Sion liggen verbroken. De stad Gods moet worden opgebouwd. Een zeer actueel onderwerp in deze tijd waar veel over gesproken en veel over geschreven wordt. In het licht van die actuele nood waarmee wij alle geconfronteerd zijn, mag Nehemia wel een lichtend voorbeeld worden genoemd. Nehemia krijgt de nood van de stad, de nood van Jeruzalem, de nood van Sion. Dat is dus ook de nood van de kerk op zijn hart gebonden. Hij geeft er zijn hoge positie aan. Hij krijgt brieven van de koning om weder te keren uit het rijk van de Perzen naar Jeruzalem. En veilig komt hij aan in Sion. God heeft alles wel gemaakt. En als Nehemia daar in Sion komt en hij ongetwijfeld komende vanuit het noorden de bouwval ziet van de stad Gods, dan moet hem dat in de eerste plaats bijzonder hebben aangegrepen. En toch zien wij dat Nehemia eerst 3 dagen rust neemt voordat hij zijn nachtelijke inspectie aanvangt met enige vrienden om precies te weten waar de muren gescheurd zijn en waar de stad Gods herbouwd moet worden. Wat is dat? Een belangrijke boodschap voor ons. En ik kwam te Jeruzalem en ik was al daar 3 dagen. Zoals de apostel Paulus komende in de stad Athene. En onmiddellijk ziende de grote goddeloosheid van deze stad niet onmiddellijk is gaan prediken, niet direct is gaan evangeliseren, niet onmiddellijk is gaan bouwen, maar eerst een tijd van rust genomen heeft en eerst zich bezonnen heeft op de nood die gelenigd moest worden. En nu zijn we vandaag voor de zoveelste maal in ons leven misschien, of voor de eerste keer in ons leven, nu zijn we bij elkaar gekomen, geliefden, op een toogdag. Wat is nu eigenlijk een toogdag? We spreken tegenwoordig over toogdag. Daar is een toogdag van de zending. Daar is een toogdag van de gereformeerde Bijbelstichting. En nu houdt de stichting Bewaar het Pand ook al een heel aantal jaren een toogdag. Dat komt natuurlijk omdat we met z'n allen vanmorgen uit het noorden, uit het westen, uit het zuiden, het oosten getogen zijn om hier samen te komen rondom het woord van God. Het is een toogdag. We zijn opgetogen naar kampen. Getogen. En in kampen, geliefde, daar kun je leren kampen. Strijden. Er was een predikant met heel weinig opleiding. En die had eens een gesprek met bestudeerde predikanten. En de een zei tegen de ander, waar hebt u eigenlijk gestudeerd? Oh, ik heb in Utrecht gestudeerd, zei de een. En de ander zei, ik studeerde in Leiden. En een derde zei, en ik studeerde in Kampen. En toen zei deze predikant, en ik heb in alle drie gestudeerd. Ik heb in Kampen leren kampen. Ik heb in Leiden leren lijden. En in Utrecht heb ik geleerd dat alle genade uit het recht van God voortkomt. Nehemia kwam in Jeruzalem om te kampen, om te strijden. Maar voordat die strijd aanvangt, zit hij ter neder. Dat heeft ook de Heere Jezus gezegd, dat voordat iemand een huis bouwt, hij eerst neder dient te zitten. Tijd moet nemen van bezinning, tijd van onderzoek, zodat hij weet waaraan hij begint, zodat hij weet welke wapens hij moet gebruiken, zodat hij weet welke instrumenten nodig zijn voor de opbouw van Sion. Hoe staan wij in het kerkelijk leven? Je kunt op twee manieren in het kerkelijk leven staan. Destructief en constructief. En de kerkelijke praktijk heeft geleerd dat er veel mensen zijn die behagen hebben in destructieve arbeid. Ze slopen het liefst. En als ze gesloopt hebben, laten ze de bouw aan anderen over. Ze laten het puin achter zich. Er zijn ook mensen die door genade geleerd hebben dat er wel gesloopt moet worden, maar dat het slopen de voorbereiding is op de bouw van de stad Gods. We zullen het niet lang maken, maar deze boodschap willen wij u meegeven. We zijn vandaag te samen gekomen. Daar is een dag voor uitgetrokken. Deze kerk had te klein moeten zijn. Dat de galerij aan de overkant en de galerij aan de rechterzijde en ook de galerij aan de linkerzijde niet of nauwelijks bezet zijn, dat is al een teken, geliefden, aan de wand. Hoe is het met een mens die God doet ontwaken uit zijn geestelijke doodslaap? Hij is in het huis van God. Hoe meer, hoe liever. Zijn thuis blijven is weinig. Hij begeert te zijn op de akker van Boas. Toch zijn we nog verblijd. Dat we hier vandaag bij elkaar mochten zijn. Het was maar een ogenblik. Ik hoop dat u wat meegekregen hebt om te bouwen. Ik hoop dat u wat meegekregen hebt om te strijden, als het maar geen vleeselijke strijd is, maar die goede strijd des geloofs. Uit de liefde van je ziel, voor de opbouw van dat heerlijke Sion, dat tot smaad van de vijanden nu verbroken ligt, maar waar God nog altijd op neer wil zien, want hij woont hoog, maar hij ziet ook laag. En als er één is die medelijden heeft met haar gruis, dan is het de koning van de kerk. O, dat we zijn medearbeiders mochten zijn. En als u straks terugkeert naar uw gemeente, dat u mag zeggen, o God, vervul me met de geest van Nehemia. Geef me stille tijden. Geef me tijden van bezinning. Geef me tijden van onderzoek, opdat ik niet ondoordacht te werk zou gaan, maar gedreven door de liefde tot het behoud van zondaren. En vooral tot het verrijzen van die stad Gods, waarvan God gezegd heeft, daar zal ik wonen. En daar zal ik tot mijn volk spreken, van boven dat verzoendeksel. En al daar zal ik hun tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. Er ligt verschrikkelijk veel puin, geliefden. Misschien ook wel in uw eigen leven. Zie dat alsjeblieft ook niet voorbij. Het is makkelijker om over het puin van de kerk te spreken dan over de steenhopen van uw eigen leven. Beide verdienen de aandacht. En te beginnen bij onszelf. Dat kan ook een puinhoop zijn. Maar of het God mocht behagen de muren te herbouwen. En of wij uit genade tot meerdere glorie van zijn naam zijn medearbeiders zullen mogen zijn. En dan denk ik bijzonder aan het tweede gedeelte van het 17e vers. Komt, zegt Nehemia, laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn, medearbeiders zijn. U kunt het niet in uw eigen kracht, dat hoeft ook niet, want we gaan straks zingen, vraagt naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, want God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan kun je tenslotte zeggen, ook tegenover de tegenstanders van het werk Gods en de God des hemels, die grote God, die zal ons doen gelukken en wij zijn knechten, wij zullen bouwen in die volgorde als geestelijk. En dat leidt ook uiteindelijk tot de glorie van zijn drie enige naam. Wij gaan zingen Psalm 105, het derde en het vijfde vers. En na het dankgebed willen wij het laatste vers zingen van Psalm 105. Nu eerst Psalm 105, vers 3 en 5. u gelegd hebt in Sion, waarop u wilt dat gebouwd zal worden. Maar u zegt ook, en ieder ziet toe, hoe hij daarop bouwt. Ontferm u naar uw barmhartigheid. Leid ons op onze wegen. Geef ons een goede dag. Gedenk bijzonder de rouwdragende familie Boer. De familie Slagboom. De familie Van Drent. De familie Blom. Allemaal familieleden van broeders die zo vele malen op deze plaats gesproken hebben als getrouwe getuigen van uw woord. O Heere, wees bijzonder met die weduwen en wilt u hen met uw gunst verzellen. Heere, verheft u over ons uw aangezicht en over onze kerken en over de synoden, over het moderaam en over de commissies die de rapporten momenteel bestuderen. Om straks daarover te discussiëren en ook besluiten te nemen. O, laat al hun arbeid mogen staan in het teken van de opbouw van Sion. En geef daartoe wijsheid, kloekheid en boven alles ook liefde tot en voor elkander. Want we reizen allemaal naar de grote eeuwigheid, Heren. En als we op onze plaats zijn, dan gunnen we elkander het beste. Verhoor ons, heb dank voor deze dag en sterk ons voor de toekomst die voor ons ligt en die u alleen kent. Leid uw gemeente ook in deze tijd in het spoor van uw gerechtigheden. Om Jezus wil. Amen.